De vorige keer hebben we als thema's gehad het doven van de geest, het geestelijk voedsel, het niet denken vanuit genade, wat dat voor gevolgen heeft, een stukje over het plan van God, een nieuw karakter en menselijke gedachten. Ik had gezegd dat we verder zouden gaan met de positie van de gelovigen. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe het verder zou gaan. Ik ben een beetje op het dwaalspoor gegaan, geloof ik. Als je een keer begint bepaalde teksten te lezen, dan kun je wel eens op een heel ander onderwerp aankomen. Dus het is eigenlijk een vervolg op de vorige keer. We gaan beginnen met lezen bij Titus 1, vers 10 tot 16.
Titus 1, vers 10 tot 16.
Ja, Titus 1, vers 10 tot 16. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zijn gehele gezinnen ondersteboven keren, en om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun eigen kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: leugenaars zijn de cretenzen altijd, beesten en vatsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kort weg, opdat ze gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oorlenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel dat ze God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Dat is niet zo'n opwekkend gedeelte om mee te beginnen, maar... In dit gedeelte heeft Paulus het in eerste instantie over de opzieners, in Titus 1 dus, over de opzieners van de gemeente. Titus was door Paulus achtergelaten op Kreta om de jonge gemeente die Paulus had gesticht daar verder op te bouwen. Te onderwijzen en letterlijk zegt hij dan in vers 5 dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u opdroeg, oudsten zou aanstellen. Nou, aan die oudsten waren bepaalde voorwaarden gesteld. Een hele eenvoudige voorwaarden eigenlijk en die vinden we in vers 5 en 6. Dat hebben we nog niet gelezen, maar we nemen het nou nog even door. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zou aanstellen mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Nou, dat zijn eigenlijk hele eenvoudige voorwaarden. Als je hier kijkt waar hier staat, dan staat dat het onberispelijke mannen moeten zijn. Dat zijn met andere woorden mensen van onbesproken gedrag. Die niet voor fraude beticht kunnen worden of andere immoreel gedrag of dat soort dingen. Mannen met één vrouw. Nou, heel vaak wordt er gezegd dat zijn mannen die niet overspelig zijn. Maar dat is een hele praktische reden. Het zijn mannen die daadwerkelijk met één vrouw getrouwd waren. Want in die kringen, in die tijd, was het vrij normaal dat mannen meerdere vrouwen hadden nog. Net als dat nu nog in bijvoorbeeld Turkije en Marokko voorkomt, dat mannen nog steeds meerdere vrouwen hebben. En dat is een hele praktische regel. Want... Anders hadden die mannen geen tijd om voor de gemeente iets te doen. Stel je moet 3 of 4 vrouwen onderhouden en de eventueel bijbehorende kinderen. Dan heb je absoluut geen tijd voor een gemeente. Dan heb je het hartstikke druk met 20 of 30 vrouwen en nakomelingen, zeg maar. Dus het moesten mensen zijn die gewoon tijd hebben. En daarnaast mannen die gelovige kinderen hebben. Nou, hier zie je dus een zekere leeftijdsgrens of een leeftijdseis. Want als mannen gelovige kinderen hebben, dan zijn er kinderen die... op zijn minst redelijk volwassen zijn. Dus geen kleine kinderen meer die aandacht en tijd vereisen. En daarnaast ook zijn het dus mannen die hun eigen kinderen in geloof hebben kunnen opvoeden. Nou, het mogen dus ook geen vaders van jonge kinderen zijn. En de redenen zijn eveneens praktisch van aard. En de tijd die je aan je gezin moet besteden. Maar ook geestelijk. Een oudste dient een zekere levenservaring te hebben. Als je kinderen hebt... kunnen opvoeden in geloof of tot geloof, dan kun je ook een gemeente besturen. Omdat je en met je ouders, met bijvoorbeeld kinderen, kun je ook een gemeente besturen? Ik heb even een kromme zin erbij staan. Maar goed, dan kun je dus ook een gemeente besturen. Als je je eigen kinderen in geloof hebt kunnen opvoeden. En dat ook omdat in een gemeente bijvoorbeeld in veel gevallen veel mensen zelf ook dan bijvoorbeeld een kind in het geloof zijn. Iemand die tot wedergeboorte gekomen is bijvoorbeeld. Is nog een bepaald kind in geloof, wat Paulus ook zegt. En die kun je dan als oudste dus ook een stuk opleiding, een stuk training geven. Een stuk voorbeeld. Nou, vervolgens komen nog een heel aantal zaken aan de orde. Die, als we dat zo lezen, logischerwijs eruit voortvloeien. Komt verderop in Titus nog aan de orde. En we lezen er later ook nog wat van. Maar bijvoorbeeld dat ze niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de drank verslaafd enzovoort mogen zijn. En daarnaast dient een oudste zich ook te houden aan het betrouwbare woord en de leer. Dus aan de schrift. Omdat een oudste op basis van natuurlijk zijn eigen levenswandel en bovenal de gezonde leer, de mensen in de gemeente moet kunnen vermanen. Nou, omdat die mensen in die gemeenten in Kreta, dat als je dat zo leest wat we zo net lazen, dan waren dat nou niet bepaald mensen die als oudste graag in de gemeente zou willen hebben. Denk ik. Daar heb je al je handen vol aan. Nou, de reden dan ook dat zulke oudsten nodig waren, en nog steeds geeft Paulus dan ook in dit gedeelte. Hè? Veel mensen in die gemeente wilden van geen tucht weten. Veel mensen in die gemeenten waren ijdele praters. En hij noemt daarbij specifiek vooral hen die uit de besnijdenis zijn. Oftewel de mensen, de Joden, die tot geloof waren gekomen. Maar ook met andere woorden, mensen die uit de traditie stammen. Nou, dat is ook een duidelijke link naar onze tijd, denk ik. In een gemeente moeten, denk ik, gewaakt worden voor mensen die uit de traditie stammen en handelen. En niet dat het per definitie mensen zijn die verkeerd zijn. We hebben zelf ben ik natuurlijk ook een bepaalde traditie opgegroeid. Maar het zijn wel mensen die, als je naar jezelf kijkt, ook wel kunt weten, vaak teruggevallen op de kerkelijke traditie, of de kerkelijke leer. Dan komen we ook tegen in 1 Korinthe 8 vers 7. Klein stukje terug. Maar niet bij allen is die kennis, want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer en hun geweten, dat zwak is, wordt erdoor besmet. Nou, denk je misschien van, wat heeft dat te maken met traditie of een bepaalde opvoeding? Nou, de traditie daar, bijvoorbeeld op Kreta en op Korinthe, was een traditie van afgoderij, van afgodendienst. Die mensen waren daarin groot geworden. En dat zijn dus ook mensen waar dus Paulus indirect ook voor waarschuwde. Hun denken in dit geval leidde tot een bepaald wetticisme. Het eten van afgoden overigens mocht niet en dat soort dingen. Nou, daarnaast waren die oudsten nodig, omdat de mensen op Kreta, waar we net over lazen in Titus, nogal wat last hadden van de Joodse verdichtsels. Oftewel, ze waren veel bezig met de Joodse overleveringen. Misschien ook wel het Joodse occultisme, bijvoorbeeld de Kabbala of dat soort dingen. Maar ze mochten als goede oudsten daar hun oor niet aan lenen. Moet ik zo even terugbladen naar Titus. In vers 13 zegt Paulus dan, we leggen hen kort weg. Met andere woorden, dat ze lange discussies moesten voorkomen met die mensen. Zoals ook in vers 11 hij al aangaf, het klinkt best wel bot, maar er staat gewoon, snoeren ze de mond. Oftewel, ja, ze moesten gewoon het zwijgen worden opgelegd in de gemeente, die mensen. Dat zijn dus hele harde woorden, maar ook rechtvaardige woorden. En het zijn ook woorden en het gedrag, als ze dat toepasten, wat de gemeente kan redden. Want ik zal maar plat uitdrukken, gezeven en gezeur, zeg maar, ellenlange discussies om niets, dat is wat een gemeente kan vernielen. Niet alleen een gemeente, maar ook een bijbelstudiegroep, maar elke plaats waar je Christen samenkomt. Nou, tot slot zegt Paulus hier, dat bij deze mensen die gezonde leiding op basis van het woord tegenstaan, die mensen naar Creta dus, er sprake is van een besmet denken en geweten. Nou, daarmee zijn we dus terug op wat we de vorige keer eigenlijk ook hadden. Gedrag wat voorkomt uit een onchristelijke gedachten en uit een besmet geweten. Ze belijden wel dat ze God kennen, hè, oftewel ze pretenderen christen te zijn, maar hun werken, hun gedrag en de dingen die ze doen, daarmee verloochenen ze God. En hij noemt hierop waarom ze dat zo is, want het zijn, zegt hij dan, verfoeilijke mensen. Dat is in modern Nederlands is dat verschrikkelijke mensen. Daarnaast zijn ze ongehoorzaam. En tot slot zegt hij ook nog dat ze niet deugen voor enig goed werk. Nou, het zal je maar gezegd worden terwijl je daar lid bent van een gemeente. Want het zijn dus wel mensen die in de gemeente zaten. Dat Paulus van je constateert dat je niet deugt voor enig goed werk. Nou, in dit gedeelte gaat het dus in eerste instantie dus over de oudsten. Maar daarnaast dus ook de link naar wat voor gemeenten die oudsten moesten sturen. En dat beeld van de gemeente wat daar ontstaat is niet een positief beeld. Nou, in de krant las ik heel recent een enquête van het CNV. En daaruit blijkt dat in veel bedrijven diefstal en fraude en wangedrag. En dan hebben ze het over kleine dingen van eens een keer een paar minuten. Stond het dus nou eens tegen tijdstelen van de baas. Dat kopiëren en geld en goederen achterover drukken. Dat schijnt in 60% van de bedrijven voor te komen op dit moment. Dat betekent dat heel wat werknemers zich daar schuldig aan maken. Maar wat bleek ook, dat het vooral voorkwam in bedrijven waar directie of het management zelf ook hartstikke corrupt was. Dus het zelf ook niet zo nauw nam. Nou, de hele sfeer raakte verziekt in die bedrijven. Vanuit het directieteam was dan ook de constatering. En zo zie je dat ook in de gemeente. Is de leiding van een plaatselijke gemeente of van een groep ongeestelijk of immoreel of incapabel en niet in het woord onderlegd, dan zal het op lange termijn ook resulteren in gemeenteleden die soortgelijk gedrag gaan vertonen, omdat de leiding in deze gemeente hun eigen gezag feitelijk gewoon ondermijnen. Nou, daarmee is er dus ook een zieke en een verrotte sfeer ontstaan en zal de gemeente uiteindelijk ook te gronden worden gericht. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens gezien hebben wat voor voorbeelden er zijn van gemeenten waar een voorganger of oudsten op een manier tekeer gaan in de gemeente. We hebben de vorige keer ook al wat aangehaald aan, waardoor de hele gemeente kapot wordt gemaakt. En mensen dus ook geestelijk beschadigd worden. Nou, dat kun je dus terugleiden naar een stukje leiding die gewoon zelf niet voldoet aan wat Paulus hier bijvoorbeeld noemt. Nou, in ons denken, in onze geest, daar huist ons geweten. We zien hier dus in Titus dat dit geweten besmet is door allerlei zondig denken en gedrag. En dit wordt veroorzaakt doordat deze mensen niet leven vanuit de genade. En helaas is het soms zeer moeilijk te onderscheiden. En mensen kunnen heel geestvervuld lijken, hele goede sprekers zijn, heel erg vriendelijk zijn, goede praters. En dingen waar we tegenop kijken als mensen. Maar van binnen kan de zaak, om het zo te zeggen, behoorlijk verrot zijn. En de Heer Jezus zelf die moest ook vaststellen bij de hoge priester dat hij zei, gij gewitte wand. Oftewel, de buitenkant zag er netjes uit, maar van binnen was niet best meer. En dat was wel de geestelijke leider van Israël. Dat was spannend.
Nee.
Dat was de Heer Jezus.
De Heer Jezus, maar hij zei later een keer erg, gij gewitte graven.
Ja. Maar goed, dan zie je dus inderdaad van buiten lijkt het heel mooi, prachtig kleed aan zo'n priester. En iedereen kijkt er tegenop, maar ondertussen ziet God er doorheen. Nou, kijk je naar de criteria die Paulus geeft voor een goede opziener, of een goede oudste is dat, in de gemeente. Dan zien we ook dat de criteria die hij geeft helemaal niet zijn dat iemand heel erg geestvervuld moet zijn, of een geweldige spreker, of heel gestudeerd moet zijn. Soms zijn de eenvoudigste mensen zijn de beste oudsten die je tegenkomt. Wat Paulus opdraagt is te zoeken naar mensen die in staat zijn om een groep mensen, de gemeente, te besturen. Feitelijk zegt hij dus tegen Titus, van zoek mensen die in staat zijn die groep in moderne taal te managen. Geestelijke managers heb je nodig. En je hebt gewoon bekwame bestuurders. En daarbij moeten er wel mensen zijn met een rein geweten en een zuiver denken. En natuurlijk gestoeld op Gods woord. Daar bedienen ze dus ook over voldoende tijd en levenservaring te beschikken. En dus niet de zorg te hebben voor een jong of een groot gezin. Nou, die mensen kunnen daardoor en moeten daardoor ook een voorbeeld voor de gemeente zijn. De kiem voor een ongezonde en ongeestelijke gemeente wordt dus gelegd in de raad van oudsten. Of de voorgangers, zoals je het wilt noemen. De mensen die de gemeente besturen. Als dit gewetenloze mensen zijn, mensen die niet de juiste geestelijke ingesteldheid hebben, waar we het vorige keer over hadden, dan is de gemeente eigenlijk al op voorhand verloren. Ik geloof dat ik later ook nog op terugkom. Ik wil er nu ook bij zijn. Er kunnen ook hele andere oorzaken zijn waardoor een gemeente een bende is, of een puinhoop. En vervolgens dat de oudsten en de broederraad het absoluut niet meer kan besturen. Maar vaak zie je dus dat vanuit een bepaald stuk leiding die er niet is of ontbreekt. Nou, je kan ook bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld de kerken zoals die er nu aan toe zijn, de gereformeerde kerken, noem maar iets. Dat die zo feitelijk verrot zijn, dat er geen opwekking meer mogelijk is. Komt doordat ze mensen als een Kuiter en een Wiersinga en al die anderen maar hun gang hebben laten gaan. Ze hebben het toegelaten dat dat soort mensen gewoon vergif strooiden. Als daar een gezonde leiding in had gezeten in die kerken, dan was dat nooit gebeurd. Nou, we hebben nu even vrij uitgebreid bij stilgestaan. Dat naar mijn mening heel duidelijk wordt waarom het zo slecht gaat in heel veel en daarbij ook helaas evangelische gemeenten. Gaan we verder maar met het geweten. We gaan naar Romeinen 2. Romeinen 2 vers 14 tot en met 16. Wil je het lezen, zuster Vlaas?
Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.
Ja. Ik ga even door naar hoofdstuk 9 nog, vers 1. Heb je er ook bij willen lezen?
Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer.
Nou, hier zien we dus dat Paulus spreekt over zijn geweten. En je ziet dus ook hierin dat het geweten is vanuit het denken. Ja, hij beredeneert ook gewoon de zaak hierin. Daarnaast zie je ook dat de gelovige die een relatie met God heeft, een geweten heeft dat werkt vanuit de goddelijke zienswijze. Ja, door de Heilige Geest. En ook zien we dat geweten door denken, begrijpen en toepassen gestuurd wordt vanuit Bijbels onderricht. Ik kom straks ook nog even op terug. En het geweten stelt standaarden om God te dienen. Dat vind je onder andere 2 Timotheus 1 vers 3. Ga ik door naar 1 Korinthe 10. Korinthe 10 vers 24 tot en met 33. Wil jij die lezen, Anno?
24 tot 33.
3, 2,
wil je
meenemen? Ja, doe maar.
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeken het zijne, maar wat des anderen is. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen, uit gewetensbezwaar, want de aarde en haar volheid is des Heren. Indien een der ongeloven u uitnodigt, en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet, uit gewetensbezwaar. Doch indien iemand dat u zegt, dat is gewijd vlees, eet het dan niet. Om hem die u dat te kennen gaf en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten,
maar dat van die ander. En daartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten. Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan een kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dankzeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet het alles ter ere God. Geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook in alles ter wille ben. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar daarvan zeer velen, opdat zij behouden worden.
Ja. Nou, hier in dit gedeelte zie je dus, het is een heel bekend gedeelte, wat vaak in andere verband gelezen wordt, maar hier zien we dus ook, hoe meer de gelovigen steunt op een gezond Bijbels onderwijs, hoe sterker zijn geweten hem leidt in het vraagstuk over wet en vrijheid. Over wat je wel en niet kunt doen. Als een ander zijn persoon, als een ander mens zijn geweten zwak is, met name, het gaat dus natuurlijk om medegelovigen, houd daar dan rekening mee. We zijn dus vrij, maar niet tot elke prijs, en zeker niet als we onze vrijheid gebruiken om anderen te beschadigen in hun geweten, wat we in vers 31, 32 lazen. We zijn dus vrij om te doen, maar we mogen daarmee een ander niet beschadigen, integendeel. Paulus zegt hier, geef niemand aanstoot, zodat anderen door je gedrag behouden kunnen worden. Dat staat in het laatste vers. Vers
33.
Ja. Zoals ik allen in alles ter wille ben. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar daarvan zeer veel, omdat ze behouden worden. En daarin zie je dus dat hij daarin heel ver gaat. Niet voor zichzelf, maar voor de ander. Een stukje zichzelf ook wegcijferen. Nou, een ander mens, zijn geweten, oftewel zijn eigen morele standaard, dat hebben we ook gelezen, kunnen niet onze maatstaf zijn. En met andere woorden, een ander kan ons de wet niet opleggen. Kunnen we concluderen uit vers 29, want we zijn vrij, maar toch ook weer gebonden, als we vers 26 lezen, door Gods woord. Gaan we naar Romeinen 7. We lezen een aardig gedeelte achter elkaar aan. Romeinen 7, vers 4 tot 6. Tot en met 6. Jan, wil jij lezen?
Ja, oké, Ruud. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij godenvrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter.
Ja. Nou, in dit gedeelte zien we dus dat het menselijke denken vervangen dient te worden door Gods zienswijze. Daar hadden we het net ook al even over gehad. Dit kan alleen doordat mensen, maar dat moet je zeggen, dus wij natuurlijk, ons laten vervullen met en leiden door de Heilige Geest. En door onderwijs vanuit de Bijbel, waar niet alleen naar geluisterd wordt, maar dat ook toegepast wordt. Nou, Paulus leert hier dat we in plaats van dood door de wet, dood voor de wet zijn. Door het lichaam van Christus, door zijn dood en opstanding. Eigenlijk het evangelie in een notendop wat je hier leest. En daarmee zijn we dus ook zijn eigendom geworden. En vrij van de wet, de traditie, kerkelijk of traditioneel denken. En traditioneel denken wat we snel ook al noemden. Bijvoorbeeld, daar valt dus ook een afgoderij denken onder. Of andere dingen waarin je opgevoed bent. Nou, hij laat hier ook zien dat we toen we gelovigen waren, ongelovigen waren, geleid werden door zondige hartstochten. Nou, echte zielsmensen dus. Die doen wat in ons opkwam. En waardoor we eigenlijk gewoon de dood verdienden. Dood door de wet. He, die veroordeelt dat immers, dat gedrag. Heel veel mensen zeggen ook, ik vanmiddag toevallig een gesprek op het werk. En toen ging het ook over kerk en over geloof. En ja, dan hoor ik mensen zeggen van, ja, nou, zo'n dominee ook. Elke drie zinnen over Jezus. Dit en dat. En op zich zijn het mensen die van zichzelf vinden. En dan zeggen ze, dat heb ik toch helemaal niet nodig. Want ze vinden dat ze zou ook wel goed leven. Maar ze vergeten één ding, de wet veroordeelt hun. Ja, helaas moet je dan later achteraf constateren dat mensen alleen maar afgeven op de kerk. En dat er een gesprek over werkelijk over het geloof, over de evangelie, nauwelijks mogelijk is. Want ze hebben allemaal een stukje ervaring met een katholieke kerk, een hervormde kerk of de gereformeerde bond of lange rok aan kerken. Hoe ze het allemaal maar noemen. En dat is heel moeilijk. En dan zie je gewoon dat, en dan de meest ergelijke van het evangelie is dan voor die mensen ook nog het feit dat dan een dominee over Jezus praat. Je mag best naar een kerk gaan, dat is allemaal niet zo erg, zolang er niet over Jezus gepraat wordt. Dus nou, Paulus laat hier dus ook zien dat we dus, even zien hoor, nu dus dood zijn voor de wet. Omdat we in een nieuwe staat des geestes zijn, zo staat het daar geformuleerd. Die nieuwe staat des geestes betekent niet anders dan dat ons denken totaal veranderd is, vernieuwd is. Waardoor ons handelen dus ook veranderen moet en veranderd is. En waardoor we ons geweten weer kunnen laten spreken. Oftewel, luisteren naar de Heilige Geest. Hè, die in het denken komt, waar het geweten dus zetelt. Zeg maar. Gaan we door naar Romeinen 8. Vers 5 tot en met 9. Minke, wil jij die lezen?
Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarin zegen, zij niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe.
Ja. Nou, de tegenstelling tussen de twee soorten mensen die er zijn, is in dit gedeelte denk ik wel heel duidelijk. He, met name de reden waarom er een tegenstelling is. De een leeft naar het vlees, he, oftewel het leven zonder God. En de ander leeft in de geest. Dat wil zeggen, God is in die ongelovigen komen wonen. En door hem zijn geest, de Heilige Geest te geven. Nou, de gezindheid van de geest, wat Paulus het hierover heeft, is wat de geest wil of doet, is leven en vrede. Het moment dat een mens gelovig wordt, is ook het moment dat de dood hem of haar niet meer raakt. En de dood wordt dan anders beleefd. Het is het moment waarbij wij van het aardse naar het hemelse gaan, in plaats van het moment waar wij letterlijk doodsbang voor moeten zijn. He, wat je, als je gesprekken met mensen, dan merk je toch vaak, zodra het over ouder worden gaat, of over de dood, of dat soort dingen. Of, ik zie op mijn werk helaas vrij veel jonge mensen op dit moment heel ernstig ziek worden. Ik heb twee collega's die nog geen 35 zijn, allebei een hersentumor hebben, die kwaadaardig is. En daar schrikken mensen heel erg van. Dat kan mij ook overkomen. Ik ben ook 35 of 34. En opeens wordt het heel erg realiteit voor ze. En dan zie je dus dat het iets is waar ze doodsbang voor zijn. Nou, van de andere kant zie je dat vaak gelovige mensen op een hele andere manier ermee omgaan. Niet dat we blij zijn om dood te gaan. De meeste mensen hebben hier iets wat hun bindt. Kinderen of een stukje familie of mensen waarvan je denkt van die wil ik eigenlijk niet alleen achterlaten of onverzorgd. Dat is een stuk zorg voor die mensen. Maar de dood wordt in die zin anders beleefd dat mensen daar meestal niet meer bang voor zijn. Nou, de gezindheid van het vlees, wat een mens wil of doet, is dus vijandschap tegenover God. En we weten natuurlijk allemaal waar het begon. Ik heb zelf mijn eigen Bijbelstudie wel regelmatig dat voorgelezen in Genesis 3 natuurlijk. En daar gaan we dus nou niet meer heen. Maar we weten ook wat het einde ervan is. He, dat is de dood. Gaan we verder met vers 10 tot 17. Thomas, wil jij lezen? Tot en met 17.
Romeinen 8.
Romeinen 8, ja.
8, vers 10 tot 17.
Ja.
En in Christus in u is, dat is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Want wij nu, kinderen, zijn ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Ja. Nou, hier staat dus, een beetje vrij vertaald, wie Christus in zich heeft, heeft dan wel een dood lichaam. He, immers, het sterft op een zekere dag, dat staat voor iedereen vast. Tenzij we natuurlijk de opname nog mee zullen maken als mens. Maar in feite is het zo, vanaf de dag van de geboorte, en dat zal niet nieuw zijn denk ik, dragen we de dood feitelijk al in ons. Is ons lichaam is sterfelijk. Het verschil, het lichaam is dan wel dood. En de geest van de gelovigen is levend. En als we die levende geest hebben, zal op een dag ook God onze sterfelijke lichamen, staat hier letterlijk, levend maken. En door die geest roepen we dan ook Abba. En wat betekent, ik heb er een eerstekentje tussen gezet in mijn Bijbel, maar het betekent gewoon vader. Ik geloof dat, ik heb ooit een keer gehoord dat de vertalers dat ze hier het woord Abba onvertaald hebben gelaten, volgens comma vader als verklaring erachter gezet hebben. Dus anders zou het staan vader, vader. Nou, door die geest weten we dat we kinderen van God zijn. En zijn we kinderen van God, zegt Paulus, dan zijn we ook erfgenamen. Nou, dat vind je ook terug in Romeinen 7, vers 1 tot 4. Dat hebben we zo net niet gelezen, maar die legt dat mooi uit. Nou, waarom is dit nou belangrijk? En dit zijn eigenlijk dingen waarvan ik aanneem dat ze eigenlijk wel bekend zijn. Het belang zit er voor wat betreft deze studie hierin. We moeten vervuld zijn met de Heilige Geest om kinderen van God te zijn. Nou, helaas is hierover in bepaalde kringen een hele eigen theologie of leer ontstaan over dit onderwerp. Welke naar mijn persoonlijke mening onhoudbaar is. Omdat deze is gebaseerd op een aantal uitzonderingssituaties. Omdat de Bijbel zelf eigenlijk heel eenvoudig en heel duidelijk hierin is. Omdat deze theologie er is, zijn wij, of heel veel andere evangelische kringen, er wat bang voor. En vooral ook in de reformatorische kringen al helemaal. Om dit soort termen in de mond te nemen. He, bijvoorbeeld het vervuld zijn met de Heilige Geest. Nou, naar mijn idee is dat helemaal niet nodig. In Handelingen 3 vers 19, dat lezen we niet. Lezen we dat het moment dat we tot berouw en bekering komen, de zonden uitgedelgd worden. Oftewel, vanaf dat moment ben je een kind van God. En we hebben net gelezen dat je alleen een kind van God kunt zijn als Gods geest in je woont. Dus eigenlijk een visuele cirkel. In Handelingen 2 vers 38, die wou ik wel even lezen, een bekend gedeelte. Ik lees vers 37 er ook even bij. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen en broeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Er staat helemaal geen enkele voorwaarde verder. Bekering, we laten ons dopen en de Heilige Geest is in ons. Nou, daarmee zijn we geestvervulde mensen. En dat is wat de Heere wil. Want alleen dan kan Hij ons eeuwig leven geven. Alleen dan kan hij door zijn geest in ons werken. He, ons overtuigen van zonde, ons helpen een nieuwe levenswandel te beginnen. Al die dingen die we de vorige keer gehad hebben. Nou, zodra de mens tot bekering is gekomen, wordt het menselijk denken daardoor vervangen door Gods zienswijze. Nou, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is niet van de een op de andere dag afgelopen met je oude leven. En zoals we al eerder zagen, is het noodzakelijk om te groeien in geloof. Om vanuit de Bijbel onderricht te ontvangen bijvoorbeeld. Nou, dat kan heel goed door zelfstudie, door prediking waar je naar luistert. En als we bereid zijn te leven naar de Bijbelse principes, ons leven naar Bijbelse principes in te richten, dan zal dat leiden tot een goed geweten en opbouw van de mens. Nou, ik heb hier op papier dan een aantal tekstverwijzingen achtergezet, onder andere 1 Timotheüs 1 vers 5, 1 vers 19 en 1 Timotheüs 3 vers 9. Die lezen we omwille van de tijd niet allemaal. Nou, uiteindelijk resulteert dit alles in het volgende voor de gelovigen. Overwinning, kracht en geestelijke stabiliteit. Dat vinden we in 2 Timotheüs 2 vers 7. Onder andere. Dat kunnen we wel even bij. Daar hebben we het punt van... 2 Timotheüs. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Nou, dat gaat hier dus om een stuk inzicht en begrijpen van de schrift. Denk ik één tekst vergeten erbij. Nou, die zoek er nog even bij. Nou, daarnaast resulteert het voor de gelovigen ook in volmaakte innerlijke vrede. Zelfs in de tijd van bezorgdheid. En dat staat in Filippenzen 4. Filippenzen 4 vanaf vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, hier zien we dus dat we een stukje innerlijke vrede krijgen, zelfs in tijd van zorg of bezorgdheid. Die tekst mag je naar mijn idee ook niet zo toepassen dat je zegt, als iemand zorgt, nee, van wees in geen ding bezorgd. Nee, het is dat de Heer in die situatie een stuk vrede geeft. Want bezorgd zijn, dat overkomt ons allemaal wel eens. En dat kun je ook niet verbieden, in tegendeel. Maar het is wel een stuk zoiets dat je zorg, bezorgd zijn, kunt geven aan de Heer Jezus. Romeinen 8 vers 29 gaan we net gelezen of niet? Nee. Ga naar Romeinen 8 vers 29. 1 vers. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Nou, dat is natuurlijk de Heer Jezus wat over gaat. Ga even verder naar Galaten 5. Galaten 5, vers 16 tot en met 22. Wil jij die lezen, Rachel?
Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staat tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen, toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, rasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ja, nou, we mogen heel graag als gelovigen spreken over onze gaven. En er zijn zelfs in heel veel gemeenten gaventesten ontwikkeld en gedaan en zo. Maar als je het hier hebt in vers 22 over de vrucht van de geest, dan zie je dat er hele andere dingen uit voort kunnen komen dan allerlei aanleggen die mensen soms hebben of denken te hebben. Laat ik maar tactisch brengen. En er staat hier: de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn dingen, naar mijn idee, waaraan je herkent of iemand geest vervuld is, ja of nee. Niet of die kan profiteren, niet of die kan genezen of andere dingen. Dit zijn de vruchten waaraan je iemand kent. En aan de vruchten herken je de boom, kun je dat op zich zeggen. De volwassen gelovige denkt vanuit genade. Dat is dus wat Rahab deed, hè, waar we de twee keer hiervoor het over hadden. Dat is wat alle geloofshelden deden. Abraham handelde vanuit genade en geloof. Dat is de aanhouding van en in overeenstemming met de geest van Christus. Nou, het leven en de persoonlijkheid van een wedergeboren christen wordt gekenmerkt door verschillende eigenschappen die we dus terugvinden in het leven van de Heer Jezus. Vandaar dat we Romeinen 8 vers 29 even lazen. En daarom is iemand die volwassen is geworden in het geloof, hè, en dus ook vervuld met de geest wat ik zo net noemde, te herkennen aan liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vergevensgezindheid. Nou, een hele opsomming. Nou, helaas zien we in deze tijd heel veel andere gelovigen. Met name in de personen die ons voorgaan. En dat bedoel ik niet de voorgangers, maar degene die we als leidende broeders beschouwen. He, als gelovigen zijn we op dit moment best wel op zoek naar antwoorden. He, we leven een hele spannende tijd vanavond. In het begin hoorden we het al even over Syrië bijvoorbeeld. Je hoort over Israël, de bedreigingen die daar zijn. Vandaag staat Irak in brand. Dat stond. Toen ik dit schreef was het nog wel zo. Het is al een paar dagen terug. Maar morgen misschien een ander land. Wie weet wat er met Noord-Korea gebeurt. He, we zoeken dus naar antwoorden. En we willen ook heel graag weten hoe het in de nabije toekomst verder gaat. De mensen die vroeger echt hele dikke boeken volschreven over dat soort onderwerpen. Zogenaamde prophecy watchers en zo uit Amerika bijvoorbeeld. En Helensi, hoor je niet meer. Ik noem hier de namen, op papier heb ik ze niet staan. Maar waar ik me bijvoorbeeld best wel een beetje aan erg is bijvoorbeeld iemand als een Tim LaHaye. Die boeken vol over de profetie geschreven heeft. Maar nu terecht op aankomt zijn mond houdt. En zich bezighoudt met miljoenen dollars verdienen. Met science fiction boeken. Tuurlijk, maar een beetje een bijbelsausje erin. Maar het is business. Hij spant er zelfs processen over aan met de filmmaatschappij dat hij te weinig krijgt. En dat is behoorlijk wat hij kreeg, las ik.
Ja, 17 miljoen in plaats van de 40 die hij verwacht.
Ja, nou ja, ik bedoel, dat zijn toch geen bedragen meer. Voor iemand, hij is al niet zo jong meer. Maar dat soort mensen houdt zich daarmee bezig. In plaats van het verkondigen van even, nou hier staan, ik kijk hier naar de boekenkast, hier staan vast boeken van Tim LaHaye. We hebben ze thuis ook staan. Het was iemand die altijd bezig was met de profetieën, met Israël. Met een stuk uitleg over de openbaringen. Je hoort ze niet meer nou terecht op aankomt. En daarnaast kun je dus kijken naar mensen. Zoals sommige leidende broeders die nu achter obscure gebedsgenezers uit Afrika achterna lopen. Ik noem alleen maar een oude neel. Daar hebben we het al vaker over gehad hier. Ze zijn bezig met allerlei andere dingen. Allerlei randverschijnselen. Ja, misschien moeten we ook goed naar onszelf kijken en dat soort dingen. Het is nagenoeg onmogelijk geworden op dit moment te duiden wat er morgen gebeuren zal. En we weten niet of morgen Syrië, Israël binnenvalt. Of dat toevallig Amerika toch een bom op Korea gooit. Of dat er iets heel anders gebeurt wat we helemaal nooit voorzien hadden. De mensen waarvan we dachten dat ze het konden weten, houden angstvallig hun mond dicht. Ik wil ze ook niet veroordelen, maar stel wel vast dat zij niet de leiders waren die zij toch eigenlijk pretenderen te zijn. Timla heeft het nooit gezegd, maar ze hebben tv-shows omheen gebouwd, grote boeken. Ze werden altijd als de grote kenner naar voren gehaald, maar ze zijn het niet. En we zijn daarom als gelovigen teruggeworpen op onszelf. Maar naar mijn idee is dat helemaal niet zo verkeerd. Als een ander je altijd maar je voedsel voorkoudt, dan leer je nooit zelf eten. En wat we nou gezien hebben met die bijbelstudie de afgelopen 2 keer, hoop ik, dat is voor ons als gelovigen, dan maar 1 ding te doen staat. Zelf Jezus Christus navolgen, zijn woord bestuderen en anderen tot hem leiden. Dat is de opdracht vanuit de schrift. Hij vraagt ons echt niet om de toekomst te voorspellen. Als iemand mij vraagt van, heb je een idee wat er morgen met Irak gebeurt, zeg ik nee. Ten eerste omdat ik zelf de inzicht niet heb, maar ten tweede omdat we het absoluut niet weten. En dan is het meer, dan kun je net zo goed tarotkaartje leggen, bij wijze van spreken, over zoiets. We weten het niet. En de Heer vraagt ons ook helemaal niet om de toekomst te voorspellen, maar die is in zijn hand. Hij vraagt ons hem te vertrouwen en alle volken tot zijn discipelen te maken. En dat kan alleen, naar mijn idee, als we de juiste geestelijke instelling hebben en ons ook werkelijk laten verbreken.